de collecte en de gebeden. Daarna zingen we gezang 477, de coupletten 1 en 2. Gezang 477, de coupletten 1 en 2. En we sluiten af met zegen en het amen. Eenmaal de liederen en de schriftlezing. Gezang 26, 1 tot en met 3. Psalm 2, 1 en 4. Gezang 252, 1, 3 en 4. Schriftlezing Lucas 12, 49 tot en met 59. Gezang 285, 1, 2 en 4. En tenslotte gezang 477, 1 en 2. Ik wens u een goede dienst.
Zusters, broeders, jongens en meisjes, hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Westerkamp van Houten zal voorgaan. Ook een hartelijk welkom. Ook de gasten heten we welkom. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat we een goede dienst met ons zult hebben. Ook begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Mijn naam is Jan Verstraten. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van de dienst of over onze gemeente, dan kan dat na afloop van de dienst. Samen met de dominee sta ik dan achter in de kerk. Ook na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken. U bent daar alle hartelijk voor uitgenodigd. Bovendien is er na de dienst de mogelijkheid voor persoonlijke voorbeden. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u dat kenbaar maken aan degenen die daarvoor in de buurt van de piano aanwezig zullen zijn. De organist vanmorgen is Jaap Mulder. De kinderbijbelgroepen 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar. Dat zijn de kinderen van de groepen 1 tot en met 6 van de basisschool. De collecte is voor de steunbehoevende kerken. De ouders van kinderen van 0 tot en met 12 jaar worden herinnerd aan de interactieve workshop over opvoeding op 25 januari. Informatie hierover vindt u in de postvakken. Vanmiddag is de tweede themadienst over charismatische vernieuwing. Het onderwerp voor vanmiddag is persoonlijke voorbeden. En dominee Van der Dussen gaat daarin voor. We gaan nu zingen gezang 26, vers 1, 2 en 3. En na voten met groet zingen we psalm 2, vers 1 en 4. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. Morgen gemeente, het is goed om weer in uw midden te zijn. Zullen we deze dienst beginnen met een moment van stilte waarin we ons richten op God. Aan het begin van deze dienst willen we uitspreken dat we alles van u verwachten, Heer onze God, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Amen. In zijn naam mag ik u groeten met de woorden genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. We willen gaan zingen met elkaar uit de psalmen, psalm 2, de verzen 1 en 4. Laten wij samen de Heer bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel. Heer, we zijn u zo dankbaar dat we, wat we net ook zongen, mogen schuilen aan uw hart. Dat we naar u toe mogen komen en dat we een open ruimte daar vinden. Open oren voor alles wat ons bezighoudt. Heer, we mogen met u praten als kinderen met hun vader. En u praat terug. U wilt woorden spreken die ons leven heel maken en vrij maken. Heer, dat willen we ook voor vanochtend verwachten. Dat uw woord in ons leven ingang heeft. En dat we daar anders door worden. Dat we nieuwe mensen worden. Meer zoals u ons bedoelt. Heer, als dat gebeurt, dat is niet zomaar iets. Daar is een wonder voor nodig. Een wonder van boven. Kracht van uw geest. En daarom willen we u bidden. Wilt u hier zijn met uw geest? Dat we ons niet afsluiten. Dat we onze oren niet toestoppen of onze harten afkeren. Heer, maar dat we echt open zijn voor wat u in ons leven wilt doen. Het lijkt allemaal zo gewoon. We zingen wat en we bidden wat. En we doen de Bijbel open. En een heleboel andere dingen meer. Heer, maar u kunt al die dingen gebruiken en ze vullen met leven. Ze vullen met kracht. Zodat ze ons echt kunnen raken en veranderen. Heer, dank u wel dat u ons aan elkaar geeft. Dat u mensen van vlees en bloed gebruikt om uzelf aan ons te openbaren. Dank u wel dat u dat in het bijzonder gedaan heeft, ook door uw zoon te geven. Mens onder de mensen, één van ons. Heer, en toch zo anders. Zo vol van heerlijkheid. En van genade en van waarheid. En we willen u bidden, Heer, dat we vanmorgen hem in het gezicht mogen zien. Heer Jezus, dat we u mogen ontmoeten. Dat u ons bij de Vader wilt brengen. We bidden u dat uw woorden in ons leven vasthaken. Heer, we willen u belijden dat we zoveel dingen tussen u en ons in laten komen, elke keer opnieuw. We zijn zo snel afgeleid. Heer, we zijn vaak met dingen bezig die dwars op uw bedoelingen staan. Er is zonde in onze woorden, in onze daden, in onze gedachten. Wilt u ons dat vergeven? En wil u bidden, Heer, dat we echt mogen ervaren dat we daar ook vrij van worden. We bidden dat u uw vrede aan ons geeft. Vader, zo bidden we u. Voor ieder die hier is, jong of oud, van welke achtergrond we ook zijn, we willen u bidden dat u tot ons spreekt. Dat u tot uw doel komt. We bidden u om uw zegen over het kinderwerk ook, als de kinderen straks op een andere plek samenkomen. Wilt u ook daar werken door uw geest. Heer, zo willen we vragen dat u uw woorden kracht geeft. Overal waar ze vandaag gebracht worden. Op andere plaatsen hier in Eindhoven of omgeving. En in heel Nederland en ver daarbuiten. Heer, laat uw koninkrijk doorbreken. In de naam van Jezus. Amen. Ik lees u enkele verzen uit Galaten 5 als regel voor ons leven als christenen. Paulus schrijft daar: ik zeg u, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest, en wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Laten we nu gaan zingen uit het liedboek, gezang 252, de verzen 1, 3 en 4. Vertelling voor de kinderen en een kinderlied, als ik het goed heb.
Mogen de kinderen naar voren komen? Ik had een vraag aan jullie. Ik heb iets meegenomen en dan wil ik van jullie weten of jullie ook weten wat dit betekent. Als je dit ziet, wie weet wat er dan is? Ruben.
Parkeerplaats.
Heel goed. Waar zie je dit?
Bij een parkeerplaats.
Ja, tuurlijk. Domme vraag, hè? Maar ik bedoel eigenlijk, als je op de weg rijdt, hè? Ja, dan zie je deze. Of hangt deze ook bij jullie in huis?
Nee.
Die zie je langs de weg, hè? Ja. Als je deze ziet, weet je dat er een parkeerplaats in de buurt is. Of dat die er snel komt. Ja, ik heb er nog één. Wie weet wat deze is? Eline.
Een restaurant.
Een restaurant. Bestek zie je hier, hè? Dan weet je dat er in de buurt een restaurant is. Ja, Dat is handig voor als je trek hebt. Of dat je als je je eten vergeten bent. Of als je nog heel lang rijden moet. Goed zo. Nog eentje. Maar niks.
Dat betekent dat als je in het bos bent, dat je dan een pijltje ziet welke kant je om moet gaan.
Ja, maar ik zie een pijl en dan kun je zien welke kant je op moet gaan. Heel goed. Welke kant moet je bij deze pijl op gaan?
Rechtsaf.
Rechtsaf. Ja, heel goed. Wie weet nog een beetje meer wat het is? Haley.
De uitgang.
De uitgang. Ja, die pijl die wijst naar de uitgang. Weet je hoe je dat kunt weten? Door dat randje eromheen. Zie je dat? Betekent dat pijltje dat je uit het vierkantje moet komen? Of nee? Nee, hè? Dit is gewoon een teken van daar is de uitgang, die kant op. Zo kom je eruit, uit het gebouw, of uit de kerk, of uit school. Heel goed. Een teken. Of uit het bos. Ja, misschien wel. Ja, dat kan ook. Ja. Wie weet, is misschien een moeilijkere vraag, of we in de Bijbel ook tekens hebben. Wie weet dat? Of er in de Bijbel ook tekens zijn. Natuurlijk niet zulke bordjes bedoel ik. Maar ik bedoel of er in de Bijbel ook iets is waardoor je weet wat dat betekent. Wie kan er zoiets bedenken? Even wachten. Nee? Niemand? Misschien kan ik het een beetje laten zien. Oeps. Even deze opzij. Wie weet wat dit is?
Een doopvond.
En wat is een doopvond?
Waar je kindjes in doopt.
Goed. Dit gebruiken wij als we een kindje gedoopt wordt. Hè? Wat gebeurt er als we een kindje gaan dopen?
Dan zeg je een zegen en dan... En je doet dan water over het hoofd heen.
Waarvoor is dat water?
Weet ik niet.
Wie weet waarom we water over het hoofd van het babytje doen? Wie weet dat? Mila?
Dat is dan de zonde van de afspoelt of iets.
Heel goed, ja. Dat dan de zonde van je afspoelt. Zo noemen we dat, hè. Het water is een teken dat het kindje schoon wordt. We gaan het natuurlijk niet helemaal wassen met een washandje en water en zeep bij het doopvond. Niet zo afwassen. Maar het water wat we over het hoofdje van het kind doen... is een teken dat alle lelijke dingen waar de Heere God niet van houdt, dat die afgespoeld zijn, dat de Heere God dat heeft vergeven. Zo is dat. In de Bijbel is daar ook een verhaal van. Daar mag je even naar luisteren. Heb je het al gehoord? Bij de rivier de Jordaan is een man, en dat is een hele bijzondere man. Dat hebben sommige mensen al gezien. Alleen al... hoe die eruit ziet, dat is al bijzonder. Hij heeft een hele lange jas aan. Van kamelenhaar is die gemaakt met een riem eromheen. En weet je, ik heb gehoord dat hij, toen hij in de woestijn woonde, dat hij sprinkhanen ging eten en wilde honing, daar leefde hij van. Dat is bijzonder. Weet je, ik denk dat dat een profeet is. Je weet wel, dat is iemand die de woorden van de Heere God aan de mensen vertelt. Ja, dat moet een profeet zijn daar bij de Jordaan. Zoals gaan kijken en luisteren wat hij te vertellen heeft. Nu niet. Bij de Jordaan staan al heel veel mensen. Want die willen ook luisteren naar die profeet. Die profeet, dat is Johannes. En wat roept Johannes daar? Johannes die roept mensen, jullie moeten je omkeren. Je moet de dingen waar de Heere God verdriet van heeft, niet meer doen. Daar moet je mee stoppen. Dan kun je bij het koninkrijk van de Heere God horen. Want het is nu tijd dat de Messias gauw komt. De koning, de Heere Jezus, het zal nu niet lang meer duren voordat hij hier komt. De mensen luisteren naar wat Johannes zegt. De koning... de Messias.
is dat de koning die al heel lang geleden beloofd is. En stoppen met de dingen waar de Heere God verdriet van heeft. Ja, dat weten ze wel. Maar hoe kunnen ze dan bij het koninkrijk van de Heere God horen? Wat moeten we doen, Johannes? Zeggen de mensen tegen hem. En Johannes zegt, je moet laten zien dat je spijt hebt van de dingen die je verkeerd hebt gedaan. Je moet tegen de Heere God zeggen. En als je het zegt en je hebt echt spijt, wil de Heere God je altijd vergeven. Maar je kunt het ook aan hem laten zien. Dan moet je je laten dopen. Kom maar mee. En Johannes neemt de mensen een stukje de Jordaan in. Dan loopt hij een stukje met ze de rivier in. Nog wel waar je kunt staan natuurlijk. En dan doet hij de mensen even onderdompelen. Helemaal even kopje onder in het water. En als ze dan weer overeind zijn gekomen, dan zijn ze schoon gewassen van hun zonde. Dat is het teken dat ze gedoopt zijn. Dat de Heere God hen heeft vergeven. En dan hebben de mensen het ook zelf laten zien dat ze dat echt willen. De mensen worden er helemaal blij van. Maar Johannes heeft ook nog meer gezegd. Hij had ook nog gezegd dat de koning, de Messias, nu snel zou komen. En op een dag ziet Johannes iemand aankomen die hij wel kent. Het is de Heer Jezus. Die komt ook bij de Jordaan, bij Johannes. En weet je wat de Heer Jezus zegt tegen Johannes? Hij zegt, Johannes, ik wil dat je mij ook doopt. Nou, zegt Johannes, maar dat hoeft toch helemaal niet, Heer Jezus. U heeft helemaal niks verkeerds gedaan, u hoeft niet gedoopt te worden. Eigenlijk zou u mij moeten dopen. Nee, zegt de Heer Jezus, ik wil graag dat jij mij doopt. En dat doet Johannes dan. Johannes neemt ook de Heer Jezus een stukje mee de Jordaan in. En ook de Heer Jezus gaat even helemaal kopje onder. En als hij dan overeind komt, gebeurt er iets heel bijzonders. Want uit de hemel komt een duif. En die duif, die daalt neer op de Heer Jezus. En die duif, dat is een teken, weer een teken, dat de Heilige Geest bij de Heer Jezus komt. En als dat gebeurd is, is er nog iets bijzonders. Want uit de hemel komt ook nog een stem. Dat is de stem van de Heere God. En die zegt, dit is Jezus, mijn Zoon, die ik lief heb. Dat is mooi, hè? Nu weet Johannes dat alles goed komt. Want een poos geleden, toen hij nog alleen in de woestijn woonde, had de Heere God een keer tegen hem gezegd, op een dag zal er een man bij jou komen en er zal een duif op neerdalen en dat zal mijn Zoon zijn, die ik lief heb. En precies dat is vandaag gebeurd. Zo weet Johannes dat het allemaal goed zal komen. Dat is mooi, hè? Nu gaan we een lied zingen, dat staat niet op het bord. En dat is lied 47 uit het liedboek. En dan denk je misschien, dat gaat helemaal niet over het verhaal. Dat klopt. Het past niet zo bij het verhaal van vandaag, maar wel bij de verhalen die hierna nog komen, als wij boven zijn. Hè? Dat gaat over dat de Heer Jezus zijn discipelen gaat roepen. Dat de Heer Jezus 12 discipelen om zich heen krijgt. En dat hij die gaat roepen. Daar gaat dit lied over. Dus het is eigenlijk al een beetje voor volgende week. Ja?
We willen nu gaan lezen uit de Bijbel het evangelie naar Lucas hoofdstuk 12. Lucas 12 en we lezen vanaf vers 49 tot het einde. Jezus zegt daar de volgende dingen. Hij zegt: ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken. En wat zou ik graag willen dat het al brandde? Ik moet een doop ondergaan en ik word hevig gekweld zolang die niet volbracht is. Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Geenszins, zeg ik jullie, ik kom verdeeldheid brengen. Vanaf heden zullen 5 in 1 huis verdeeld zijn, 3 tegen 2 en 2 tegen 3. De vader zal tegenover zijn zoon staan en de zoon tegenover zijn vader. De moeder tegenover haar dochter en de dochter tegenover haar moeder. De schoonmoeder tegenover schoondochter en de schoondochter tegenover haar schoonmoeder. Tegen de menigte zei hij: wanneer jullie een wolk zien opkomen in het westen, zeggen jullie meteen dat er regen op komst is, en dat is ook zo. En wanneer jullie merken dat de wind uit het zuiden komt, zeggen jullie dat er hitte op komst is, en dat is ook zo. Huichelaars, de aanblik van de aarde en de hemel kunnen jullie duiden. Hoe kan het dan dat jullie deze tijd niet kunnen duiden? Waarom bepalen jullie niet uit jezelf wat juist is? Als je met je tegenstander op weg bent naar een hoge autoriteit, doe dan moeite om nog onderweg tot een vergelijk met hem te komen. Anders sleept hij je voor de rechter en de rechter zal je uitleveren aan de gerechtsdienaar en die zal je in de gevangenis gooien. Ik zeg je, dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt. Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Veel eer verdeeldheid. Dat is de tekst voor vanochtend. En daarnaast wil ik dan die andere tekst nog even noemen. Misschien veel bekender. De woorden van Jezus uit de bergrede, Matteüs 5, vers 9... Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Een tijdje geleden zat ik in de trein, las ik een van die gratis krantjes, de Spits. En het was wel leuk om daarin de ingezonden brieven te lezen. Het ging over het moslimterrorisme. En dat is natuurlijk een onderwerp wat regelmatig terugkeert. En toen had iemand geschreven van al die christenen die zich daartegen verzetten, die moeten zelfs in de Bijbel lezen. Dan lees je dat Jezus ook zo'n oproep doet tot oorlog en geweld. Wat dat betreft is er geen verschil tussen islam en het christelijk geloof. En toen werd deze tekst geciteerd: denken jullie dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? Veel eer het zwaard. Matteüs staat nog net ietsje puntiger dan in Lucas. Lucas zegt verdeeldheid en Matteüs zegt geen vrede, maar het zwaard. Roept Jezus nou ook op tot de jihad? De heilige oorlog. We hebben nog maar net kerst gevierd en dan zingen we vrede op aarde. U weet wel, de engelenzang. En kerst is ook dat feest wat men makkelijk associeert met vrede. En dan zwijgen de kanonnen eventjes wereldwijd. Om daarna gerust weer verder te gaan. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei bijbelteksten die daarover spreken. Van Jezus als de vredevorst. Denk maar aan Jesaja 9. Een volk dat in duisternis wandelt ziet een groot licht. En degene die dan zal komen met die wonderbare namen, waarvan één dan is de vredevorst. Er zijn natuurlijk een heleboel andere teksten die hetzelfde zeggen. Als Jezus nou zegt zalig de vredestichters, waar moet je dan aan denken? Moet je dan denken aan Nelson Mandela, die de Nobelprijs voor de vrede wint? Of aan de vredesmacht van de Verenigde Naties, die probeert in Afghanistan wat orde op zaken te brengen? Of aan mensen die dienst weigeren omdat ze tegen elke vorm van oorlog zijn en die kiezen voor geweldloze weerbaarheid? Zalig de vredestichters. Jezus zegt in deze tekst: vuur ben ik komen werpen op de aarde. Vuur! Ik vond het wel mooi, net in het kinderverhaal. Daar kwam Johannes de Doper om de hoek kijken. En dat wist ik niet van tevoren. Maar als Jezus hier zegt: van vuur ben ik komen werpen op de aarde, dan omschrijft hij zijn eigen missie. Dit ben ik komen doen. En als Johannes over hem spreekt, dan zegt hij ook: van ik kom jullie dopen met water, maar na mij komt er één en die komt jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. En wat bedoelt hij dan met het vuur? Wel, vuur, dat is het vuur van het oordeel, van de loutering. Als Jezus komt, als de Messias komt, dan gaat er een oordeel over de wereld. En Johannes die had ook verwacht dat op dat moment dat er alles anders zou worden. Dat op het moment dat de Messias er zou zijn, dat dan het kwaad zou worden weggevaagd. Dat de Romeinen het land uit zouden gaan om te beginnen. En dat God zijn volk zou herstellen. Dat alles nieuw zou worden. Maar als Jezus dan komt, dan is het anders dan Johannes had verwacht. Er gebeurt wel wat. Wat gebeurt er? Er vindt een scheiding der geesten plaats rondom Jezus. Zoals het al gezegd was, toen Jezus nog maar heel klein was, toen hij naar de tempel werd gebracht en toen ze daar dan Simeon ontmoetten, die profeet van God, en die ziet Jozef en Maria en het kind daar en dan spreekt hij een profetie uit over Jezus. Dan zegt hij van deze, die is gesteld tot een val en een opstanding van velen. Een val, mensen zullen erover struikelen en ze zullen er ook nieuw leven door ontdekken. Maar beide dingen zullen gebeuren. Er vindt een scheiding plaats rondom Jezus. Vuur ben ik komen werpen op de aarde, zegt hij hier. En wat wil ik graag dat het zal branden, dat het ontstoken is. Waarom wil Jezus dat? Waarom moet dat vuur van het oordeel branden? Wel, omdat Jezus ziet hoe kapot deze wereld is. Hoe ver ze af is van Gods bedoelingen. En Jezus weet dat als het ooit nog wat zal worden met deze wereld, dan zal het niet gaan zonder grote offers, zonder grote pijn. En hij wil dat het straks maar allemaal voorbij zal zijn. En daarom zegt hij ook nu in één adem door: ik moet gedoopt worden met een doop. En het beklemt mij totdat het volbracht zal zijn. De doop waar Jezus mee gedoopt moet worden, dat is anders dan die doop in de Jordaan. Dat is de doop van het lijden. Zo spreekt Jezus erover. Hij zal ondergaan in het lijden. Ja, in de toorn van God over de zonde. Dat is zijn doop. In een andere evangelie, het evangelie van Marcus, daar vind je dat de discipelen naar Jezus toekomen en die vragen een ereplekje in het koninkrijk. En dan zegt Jezus van: kunnen jullie gedoopt worden met de doop waarmee ik gedoopt moet worden? En dan zeggen ze heel zelfverzekerd: wij kunnen het, wij kunnen het. Maar Jezus begint dan duidelijk te maken dat hij spreekt over zijn lijden. Het lijden wat hij alleen moet ondergaan om de toorn van God over de zonde aan de lijve te voelen en zo ook weg te dragen, te verzoenen. Het beklemt mij dat het nog niet volbracht is, zegt Jezus. En dan zegt hij in dat kader: menen jullie dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? Denken jullie dat het zomaar gaat, vrede? Zonder enig probleem. Veel eer verdeeldheid. Want dat evangelie van een God die zijn zoon stuurt om de zonde te verzoenen. Hoe welkom is dat op deze aarde? Vind je overal open oor als je daarover begint? Als je op school komt en je zegt van ik geloof in een God die zijn zoon gegeven heeft voor de zonde van de wereld. Of als je op je werk met een collega praat of in welke andere context ook maar. Is dat iets waar Nederland naar wil luisteren vandaag de dag? Het evangelie van de verzoening? Of willen, ja, we willen allemaal vrede, maar dan op een heel andere manier. Eigenlijk het recht van de sterkste. We willen er zelf het beste afkomen. Een vrede van compromissen met het onrecht wat er in de wereld is. Vrede die niet de bestaande orde van de dingen aantast. He, ook christenen die kunnen zich vaak heel goed thuis voelen in deze wereld. Maar dat is niet de vrede die Jezus bedoelt. Jezus zegt van er is een grote strijd gaande. Er is een tegenstelling in deze wereld. Onverzoenlijk. En er zal nooit vrede zijn voordat die uit de weg is. Er is een strijd gaande tussen het rijk van God aan de ene kant. En dat van de tegenstander van de wereld aan de andere kant. De orde van God staat tegenover de orde, de bestaande orde van de wereld. En daar is geen vrede mogelijk. Jezus zegt vanaf nu zal de verdeeldheid zijn. En het zal steeds duidelijker worden. Sinds de komst van Jezus word je gedwongen te kiezen. Als Jezus komt in het leven van iemand of in het leven van een cultuur, dan moet je daar wat mee. Dan kun je niet meer neutraal zijn. Daarna is nooit meer zoals ervoor. Waar het evangelie gehoord wordt, en dat is ook vandaag zo, ook hier vanochtend, daar zul je moeten kiezen. Je kunt zeggen van, ik trek niks van, ik sluit mijn oren ervan af. Ik hoor die klanken misschien wel, maar het laat niet doordringen. Dat is een keuze, dat kan je doen. Of je zegt van, dit is iets, dat is een boodschap, die moet ik serieus nemen in mijn leven en daar moet ik wat mee. Of je opent je ervoor, of je sluit je ervoor af, dat is de keus. Het evangelie brengt scheiding, brengt verdeeldheid. En dat is een verdeeldheid die loopt dwars door gezinnen. Jezus zegt, een vader en een zoon zullen tegenover elkaar staan, of een moeder en een dochter, of schoonmoeder, noem maar op. Het loopt door gezinnen, het loopt door bedrijven, het loopt door culturen, door families, overal. Die scheiding. De een kiest voor, de ander kiest tegen. En Jezus zegt tegen zijn discipelen, denk erom, ik ben niet gekomen om een goedkope vrede te brengen. Veel eer verdeeldheid. En je zult het gaan merken, dat er verdeeldheid ontstaat rond deze boodschap. Dat zegt Jezus tegen zijn discipelen. En dan draait hij zich als het ware om. En dan gaat hij verder. Dan gaat hij verder naar de scharen. Naar de mensen eromheen. En dan zegt hij van, hoe kijken jullie eigenlijk? Hoe luisteren jullie naar deze boodschap? Luisteren jullie eigenlijk wel echt? En dan verwijten ze met harde woorden hun ongeloof. Hij geeft een voorbeeld uit het leven, weerbericht, KNMI. Hij zegt van, als jullie naar de lucht kijken, als je de wind voelt waaien en je ziet dat hij uit het westen komt, dat is in Israël hetzelfde als in Nederland, dan weet je dat er waarschijnlijk regen gaat komen. De wind komt van de zee en brengt vochtige lucht mee. Hoe is het mogelijk dat een cultuur die op alle punten zo goed weet te scoren, we brengen mensen naar de maan, we kunnen op het niveau van de hele kleine dingen, nanotechnologie, daar bouwen we motortjes in cellen. Cellen die kleiner zijn dan dat iemand met het blote oog kan zien. We doen van alles, we zijn ontzettend sophisticated met elkaar. Hoe is het mogelijk dat een cultuur die dat allemaal kan, dat die zo blind is voor geestelijke zaken? Dat die niet ziet wie Jezus is en wat hij komt doen. Jezus zegt tegen zijn omstanders, huichelaars, jullie kunnen aan de weersomstandigheden voorspellen wat er komt. Het aanzien van aarde en hemel weet je te onderscheiden. Waarom onderken je deze tijd niet? Kon je het niet weten? Had je te weinig verstand? Of wilde je het niet weten? Kwam het je wel goed uit om het je van het lijf te houden? Waarom onderken je deze tijd, de tijd dat God komt met zijn aanbod van vrede, van genade, op zijn condities, niet op die van jou? De tijd, en dat is nu, dat God tot je wil spreken. Jezus geeft nog een voorbeeld. Voorbeeld uit het volle leven. Je hebt ruzie met de buurman. Jij wil de heg kort en hij wil hem hoog. Of net andersom. Het kan zomaar gebeuren, hè? En Jezus die zegt van... Waarom oordelen jullie niet uit jezelf wat goed is? Want als je met je tegenpartij naar de overheid gaat, naar de rechtbank, kan wel eens uit de hand lopen. Gebeurt zomaar. En dan weet je niet hoe het verder af gaat lopen. Het kan zijn dat jij zo meteen in de gevangenis zit of een boete moet betalen of wat ook maar. Zorg dat je dingen niet zo ver laat komen. Denk nou eens even aan ruzie niet met de buurman, maar ruzie met God. De tegenpartij met wie je een geschil hebt. Wil je het er echt op aan laten komen? Om het met hem uit te vechten. God heeft met ons een appeltje te schillen. Sinds Eva is dat al zo. En Adam. Er is echt iets tussen hem en ons mensen fout. Wil je dat in eigen kracht oplossen? Op je eigen stoom? Met wat je zelf meebrengt? Er zal geen vrede zijn tussen hemel en aarde voordat dat uit de weg is. En weet u wat nou het evangelie is? Wat u hopelijk elke week te horen krijgt en ook vandaag. Dat er vrede mogelijk is. Tussen hem en ons. Tussen de hemel en de aarde. Er is vrede mogelijk. Daarvoor is Jezus gekomen. Ja, ik ben gekomen om vuur te werpen op de aarde. En ik ben gekomen om verdeeldheid te brengen. Jawel. Maar waarom? Het oordeel van God over alle zonden, over alles wat mensen van hem afhoudt, zodat er ruimte is, zodat zijn licht straalt en dat zijn vrede binnen kan komen. Verzoening op zijn condities. Er is vrede mogelijk door het bloed van zijn kruis. Wat moet ik dan doen? Dezelfde vraag als die mensen stelden aan Johannes de Doper toen die sprak over het oordeel. Wat moet ik doen? En sinds de komst van Jezus weten we, geloof in het evangelie van de verzoening door Jezus Christus. Door het vergoten bloed op Golgotha. Er is verzoening mogelijk tussen de hemel en de aarde. En dan, als je dat gelooft, dan begint er een nieuwe strijd. Niet meer een strijd tussen de hemel en de aarde. Niet meer een strijd tussen God en jou. Want God is jouw vader geworden. Maar de strijd begint tussen jou en de onheilsmachten. Tussen alles wat tussen God en ons in komt te staan. De voornaamste strijd die je te voeren hebt, is de strijd tegen je oude ik. Tegen je oude natuur die je gekruisigd hebt met Christus en die toch elke keer weer opnieuw zijn kop opsteekt. En die probeert om zich toch weer van God los te maken. Elke dag het oude kruisigen en het nieuwe leven aandoen. Wandelen door de geest, zoals we dat zo net lazen uit de Galatenbrief. De vrucht van de geest laten groeien. Zaaien op de akker van de geest. En allerlei uitdrukkingen die de Bijbel daarvoor gebruikt. Strijd ook tegen de goddeloze machten in onze cultuur. De machten van het werken aan je imago. De spindokters die mensen iets maken wat ze eigenlijk helemaal niet zijn. Zodat ze de verkiezingen winnen en zo. Mensen die je vertellen dat je pas meetelt als je dit allemaal hebt, of kan, of doet. En 3 keer in het jaar verre vakantie naar Thailand of zo. Of een heel groot en nieuw huis of de modernste auto. Of noem maar op. Leugens. Verleidingen. Onrecht. Dat zijn de dingen waar je van dat moment af tegen te strijden hebt. En alleen zo zal de echte vrede komen. Vrede in je hart. Vrede in je omgeving. Een vrede van God die uitwaait over je bestaan. Alleen als de wereld weer echt naar hem luistert. En als je zelf begint met naar hem te luisteren. En als je zijn oplossing accepteert. Dan is er vrede mogelijk. Vrede door het bloed van zijn kruis. Menen jullie dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? Jazeker. Ik ben gekomen om vrede op aarde te brengen. Maar heel anders dan de wereld die wil. Vrede op Gods condities. En als je van daaruit wilt leven. En als je van daaruit wilt werken. En je aan zijn kant schaart. Zalig, zegt Jezus. Zalig zijn de vredestichters. Die helpen om die boodschap ruim baan te geven. In hun eigen leven. En in het leven van de mensen om hen heen. Zalig de vredestichters. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Vanochtend aan u, de keus. De uitdaging ligt er. Reden willen we allemaal wel. Maar op wiens condities? Willen we zo blijven zoals we waren? Willen we ons eigen leventje leven en God aan de rand hooguit uit beleefdheid een plekje inruimen? Of willen we hem echt hier laten zijn over ons leven? Over onze aspiraties, over onze verlangens, onze ambities, over alles. Vrede. Jezus belooft vrede. Maar dan wel op de manier die hij heeft mogelijk gemaakt. Zullen we bidden? Heere God, we willen u bidden op dit moment dat we uw woorden serieus nemen. Dat het niet allemaal klanken zijn die we beleefd hebben aangehoord. Heer, maar dat het een boodschap is van bevrijding en van heil en van vergeving en van vernieuwing die ons mag veranderen. En we willen ook uitspreken dat we daartoe bereid zijn. Heer, wilt u ons alsjeblieft aanraken door uw geest en vernieuwen door uw kracht. In de naam van Jezus. Amen. Wij willen nu gaan zingen. En we zingen uit het liedboek Gezang 285, de verzen 1, 2 en 4. voorbeden doen voor elkaar en voor de wereld. Heere God, lieve Vader, we willen u danken dat we in alle vrede hier bij elkaar mogen zijn. In een land waar we u kunnen dienen zoals we denken dat goed is. Heer, dank u wel voor het voorrecht om broers en zussen te hebben in het geloof. Dat we elkaar ook mogen opbouwen en bemoedigen en troosten. Heer, we willen u bidden voor uw werk in de gemeente. Dat we steeds meer een gemeente mogen zijn waar wat van uitgaat. Een stad op een berg die niet verborgen kan blijven. We willen u bidden voor alle die het moeilijk hebben. Dat we daar ook oog voor hebben voor elkaar. Elkaar helpen en bijstaan. Heer, we bidden dat de gemeente ook een plek mag zijn waar anderen naar worden toegetrokken. Omdat ze iets van u bespeuren. Laat uw licht stralen door ons heen. Ook in ons persoonlijke leven. Heer, we willen u vanochtend ook bidden voor de huisvesting van de gemeente hier. Wilt u ook goede ideeën geven en daarin ook leiden, zodat we ook voor de toekomst echt een plek hebben waar hier in Houten of in Eindhoven de gemeente kan samenkomen en kan functioneren zoals u het bedoelt. Heer, we willen u danken dat we zoveel plekken hebben waar uw woord gebracht wordt in dit land. We denken aan landen waar dat niet gebeurt, waar mensen vervolgd worden als ze uw geloof brengen. We denken aan Saoedi-Arabië of aan Iran of aan zoveel andere plaatsen in Noord-Korea. Heer, we bidden nu ook voor de broeders en zusters die daar zijn en die vervolgd worden om hun geloof. Wilt u ze sterken en nabij zijn en beschermen tegen het kwaad. Geeft u hen volharding, Heer. En we bidden u alstublieft ook om een nieuwe dag, om vrijheid. Heer, we bidden u om vrede ook in het groot. We bidden u voor de militairen die ook namens ons zijn uitgezonden naar Afghanistan, naar Irak. Heer, we bidden u dat u ze veilig houdt en dat u ook daar eindelijk vrede geeft, Heer, of een weg vooruit, zodat daar een leefbare situatie komt. Heer, we bidden u dat uw rijk komt, dat deze wereld vol zal zijn van uw goedheid, van uw heil. We bidden dat het niet lang meer duurt. Heer, zo bidden we u en we danken u in Jezus' naam. Amen. Er is gelegenheid om uw gave te geven en dan willen we zingen als slotzang gezang 477. mogen van hier gaan met de zegen van de Heer over ons leven. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de nabijheid, gemeenschap van de Heilige Geest met jullie, met u allen.